Familie, verder aanwezigen, mogen wij nu het woord geven aan dominee Visser.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze droeve plechtigheid in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Wij openen uw godsheilig woord door eerst met elkaar te lezen Psalm 90 en daarna Hebreeën 9, vers 27 en 28. Psalm 90, een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht, eer de bergen geboren waren, en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: keer weder, gij mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, zij zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. En des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan henen door uw verbolgenheid. En wij brengen onze jaren door als een gedachte. En dan gaan de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren. Of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden, en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw storens en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, hoe lange, en het berouw u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, en naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. En laat uw werk aan uw knechten gezien worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de liefelijkheid des Heeren onze God zij over ons en bevestigt gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. En dan gaan we naar Hebreeën. Vers 27 en 28, wat ook het uitgangspunt zal zijn van onze overdenking. En gelijk het de mens gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. We willen eerst samen bidden. Heere, u weet waarom wij deze morgen bij elkaar zijn gekomen, om tante Cor naar haar laatste rustplaats te brengen. Naar de mens gesproken is ze oud geworden, 97 jaar. En het past ons ook ootmoedig uw naam te erkennen, wat u ook in haar aan de familie hebt gegeven. En dan denken we in het bijzonder ook de zorgen die ze gegeven heeft aan haar oude moeder. Veel liefde mocht ze ook geven aan anderen, maar nu is ze niet meer. En u weet waar zij is, zij weet meer dan ons. En dat bepaalt ons, Heere, altijd bij de ernst van sterven. En wij bidden u of gij ook deze morgen ons daarvoor in wilt winnen. Want daar zijn we immers vijanden van. Dat schuiven we het liefste voor ons uit. En we hopen allemaal dat we oud zullen worden, maar eens zal voor ons ook het tijdstip aanbreken. Dat wij alles moeten verlaten en de eeuwigheid moeten aandoen. Maar Heere, nu mag uw eeuwig blijvend getuigenis deze morgen ook in ons midden verkondigd worden. En mocht dat ook deze morgen een woord des levens zijn, voor hen die het nieuwe leven nog niet kennen, opdat zij stilgezet zullen worden ook door het sterven van Tante Cor, en dat we mogen ervaren dat gij te midden van de doden het leven openbaart in die opgestane Christus, want hij is toch degene die de dood overwonnen heeft. En Heere, zou u dat willen bewijzen door de majesteit en de kracht van uw woord te laten ondervinden. Heere, wilt u ook uw knecht helpen in het ontvouwen van het woord. We bidden u voor ons allen zoals we hier aanwezig zijn. Dan denken we in het bijzonder aan hen die ook een geliefde in het graf hebben liggen, voor wie een begrafenis altijd weer een moeilijk moment is, omdat ze zelf herinnerd worden aan het moment dat ze ook bij het open graf stonden. Wilt u hen sterken, o Heere, en geef toch dat wij erkennen dat we in Adam gevallen zijn. Was Adam niet gevallen, dan zou er vanmorgen geen begrafenis hebben plaatsgevonden. En daarom, het is ons aller schuld, o Heere, dat we straks naar het kerkhof moeten. Maar wilt gij toch als de koning van het leven, toch uw troost, uw goedheid, uw genade bewijzen. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, we zijn bij elkaar gekomen om vanmorgen Cornelia Born, die in de ouderdom van 97 jaar is overleden, naar haar laatste rustplaats te brengen. U begrijpt natuurlijk wel dat het voor ons allen moeilijk is, maar het is voor mij ook een moeilijke taak omdat ik Tante Cor niet gekend heb. En dan is het als consulent toch altijd niet makkelijk om iemand te begraven die we niet gekend hebben. We hebben een kort gesprekje gehad met broeder Driessen en die heeft iets verteld over Tante Cor. Tante Cor die altijd in de zorg gewerkt heeft en zelfs in Nederlands-Indië gewerkt heeft. En toen ze 60 jaar was, thuis kwam en haar oude moeder samen met haar zus verzorgd heeft. Zij is de laatste van dit geslacht. En dat spreekt. We hebben samen Psalm 90 gelezen. En Mozes die weet dan ook dat hij afscheid moet nemen van het volk. En dan ziet hij daar de nieuwe generatie opkomen. Zelf staat hij op het punt om te sterven. En als hij daar dan op ziet, dan zegt hij die machtige woorden: Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. En laat dat ook de boodschap mogen zijn zoals we hier vanmorgen bijeen zijn gekomen. Dat bij het sterven van Tante Cor ook die woorden onderstreept mogen worden. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht, want u bent het volgende geslacht. En daarachter komt weer een geslacht en ik zie ook kinderen in ons midden zitten. En dat is dan weer het andere geslacht dat opkomt. En mogen dat ook een pleitgrond voor ons allen zijn, dat we ons en onze kinderen mogen wijzen op die machtige toevlucht. Want wij hebben geen wapen tegen de dood. Echt waar niet. We zijn er echt niet tegen opgewassen. Tante Cor is 97 jaar geworden. Geestelijk, zo vertelde broeder Driessen mij, was ze ook gesloten. Soms had ze wel eens van die uitingen dat je dacht, vooral op haar latere leeftijd, waar is ze toch mee bezig? Waar is ze toch mee bezig? Dat ze plotseling verzuchtte, o Heilige Geest. Wat zou dat geweest zijn? Wij weten het niet. Ze is in goede handen. De Heere regeert. En God is rechter en die beslist. Ze is in goede handen, echt waar. En daar waar de Heer een punt zet, daar hoeven wij geen komma te zetten. Het gaat om ons deze morgen. Dat tante Cor overleden is, dat is Gods voorzienigheid om ons onder het woord te brengen. De meeste wellicht gewend om naar het woord te luisteren. Maar er zullen er ook zijn die niet meer naar de kerk gaan. Of weinig naar de kerk gaan. Of misschien wel onder een andere prediking komen. Maar vanmorgen zit u onder de bediening van het woord. En dan wil ik u bepalen bij onze tekst. En die tekst bepaalt ons bij een dringend appel om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. En als we dan naar onze tekst kijken, dan zien wij drie woordjes waar we eigenlijk onze tekst aan op kunnen hangen. Eenmaal, andermaal. Leest u maar mee. En gelijk het de mens gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde, om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Hier in deze zaal wil ik stilstaan bij de eerste twee woordjes, waar twee keer het woord eenmaal staat, en straks bij het graf wil ik stilstaan bij andermaal. Eerst dat eerste maar. Eenmaal. En gelijk het de mens gezet is. Eenmaal. Hoort u het? Je kunt het nooit meer overdoen. Als je ogen opslaat in de eeuwigheid. En je zou je ogen op moeten slaan in de hel. Dat je je voor eeuwig vergist hebt. Die rijke man die wilde zo graag terug. Die wilde terug om zijn broers te waarschuwen. Maar wellicht ook nog om toch nog eens één keer naar een preek te luisteren. Om te weten wat moet ik doen om zalig te worden. Om toch nog eens één keer een gesprekje te mogen hebben met dat kind van God. Om te weten, wat is dat nou bekeerd te worden? Wat is het dan toch een zegen dat we deze morgen onder het woord mogen verkeren. Dat we nog niet in de eeuwigheid zijn. Voelt u dat? Kinderen, jonge mensen, ouderen in ons midden. Dat je zegt, ja dat is zo. Ik ben nog in dat liefelijke heden der genade. Want er staat in de tekst, en gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven. Alle mensen, jong en oud, rijk en arm. Er zijn weliswaar wat uitzonderingen in de Bijbel aan te wijzen. Henoch bijvoorbeeld. Maar de algemene regel is toch allen. Ook een kind van God moet sterven. En dat is voor een kind van God echt de laatste vijand. Het is de laatste zeef waar ze opgelegd worden. En de dood beproeft alles. De dood beproeft echt het gehalte van het echte geestelijke leven. De dood beproeft de grond waarop u gebouwd hebt. En echt, de dood kan alles wegslaan bij een mens. Zijn tranen, zijn uitkomsten, zijn teksten, zijn psalmversjes waar hij houvast aan gehad heeft. Zijn godsdienst. Want de dood beproeft alles. Er is maar ene genade wat de dood kan doorstaan. En dat is het waarachtig zaligmakend geloof. Dat is de moeder van alle genade. Want de dood is een ontzettende proefsteen. En we weten allemaal waarom wij moeten sterven. Dat is door de zonde. Paulus die zegt, de bezoldiging van de zonde is de dood. Dat is Adams zonde. De drievoudige dood, hè, betekent dat. Niet alleen de tijdelijke dood, maar ook de eeuwige dood en de geestelijke dood. Die band met God die doorgesneden wordt. Waar kan een mens daar toch onverschillig onder zijn? Ik denk aan Belshazzar, hij zat te feesten. Terwijl hij niet in de gaten had dat hij een half uur later dood zou zijn. En wij mensen ook. En dan staat er in onze tekst en daarna het oordeel. Vlak na de dood. En straks, als Christus terugkomt op de wolken des hemels. Iedereen, Vader, u komt straks voor God te staan. En dan zegt God, wat heb je gedaan met je vrouw en met je kinderen? En met je kleinkinderen heb je ze gewaarschuwd voor de nimmer eindigende eeuwigheid. Heb je de noodzaak van de waarachtige bekering geprobeerd op hun hart te binden, moeder? Kinderen, ook jullie. Een koning moet voor God verschijnen. Een dominee. Dominee. Ben je eerlijk omgegaan met de zielen die aan je hoede toevertrouwd zijn? Een ouderling, een winkelier, een werknemer, een werkgever. Geliefden, diep in ons hart ligt het ongeloof geworteld dat dit waar is, wat ik hier zeg. Dat is een diep ingeworteld ongeloof. Dat een mens van nature naar de eeuwige rampzaligheid gaat. Wie gelooft dat onder u? We denken allemaal dat dat meevalt en dat het een misschientje is van, nou ja. Er ging eens een keer een moeder met een meisje met een dochter naar een kerkhof. En toen zei ze op een gegeven moment tegen die moeder, moeder, waar liggen nou de slechte mensen begraven? Wat bedoel je? Nou, ze zegt, op alle stenen staat iets goeds. Begrijp me goed, ik bedoel dat niet hard. Maar wij willen dat ook. Heb u al eens bedacht wat er op uw rouwkaart komt te staan? En op uw steen? We zijn onderworpen aan de vloek en aan de eeuwige rampzaligheid. En daarom eenmaal, ach, het zou toch recht zijn als daar God een punt achter zou zetten. Heb u dat wel eens mogen erkennen, bevindelijk, in de binnenkamer voor God? En daar wordt God ook in verheerlijkt hoor, want dat is zijn rechtvaardigheid. Maar God zet geen punt. Want er komt nog een ander eenmaal. Maar er staat in onze tekst, alzo ook. Christus. Eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen. Is je dat al eens een wonder geworden? Dat God er geen punt achter zet. Dat God er een komma van maakt. Alzo ook Christus en weer dat woordje eenmaal. Eenmaal, eenmaal. En wat staat er dan? Dan staat er niet alzo ook Christus eenmaal gestorven zijnde om vele zonden weg te dragen. Dat had er ook gerust kunnen staan, want de Heere Jezus is ook gestorven. Maar Paulus gebruikt een ander woord. Hij zegt alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te dragen. Hij gebruikt het woord offeren. En daarin komt allereerst de gevende liefde des vaders openbaar. Dat de vader van eeuwigheid een weg heeft uitgedacht. Om die vloek waar we allen aan onderworpen zijn weg te kunnen nemen. En de opofferende liefde van de zoon komt hierin duidelijk openbaar. Dat hij zich onderworpen heeft aan het oordeel des doods. Om veler zonden weg te dragen. En dan dat prachtige woord wat er staat, wegdragen. En dan denken we toch in deze lijdenstijd aan die wegdragende borg. Die dat kruis wegdraagt, het vloekhout wegdraagt om daaraan vastgenageld worden met het handschrift onze zonde. Paulus die doorbreekt opeens de vloek van de dood. De ellende van de zonde door de Hebreeën erop te wijzen. Denk erom en gelijk het gezet is de mens eenmaal te sterven. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde. Om veler zonden weg te dragen. En dan gebruikt hij de naam Christus. En dat doet hij met opzet, omdat die naam aangeeft dat hij van God de Vader gezalfd is en verordineerd heeft, is om de Christus te zijn, de gezalfde. De Vader heeft hulp besteld bij deze held. Niemand van ons mensen kan tegen de dood op. Maar er is er één die waarachtig mens geworden is en die tegelijkertijd God is, die gezalfd is tot profeet, priester en koning, die als de koning van het leven de dood tegemoet zal treden. En dan lijkt het net alsof de dood het ook van hem wint, want immers op het kruis van Golgotha spreekt alles van de dood. Maar als wij zouden zeggen, daar heeft toch de dood het gewonnen van Christus, dan vergissen wij ons ten ene male. Want let maar eens op de manier waarop de Heer Jezus sterft. Hij sterft niet net als u en ik. Als wij sterven, dan overvalt ons de dood, opeens, plotseling. Of we zien het wel aankomen, maar het tijdstip kunnen we niet berekenen. Wij beheersen dat niet. Maar we lezen van Christus dat hij het hoofd neerbuigt. En hij riep het uit, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest. Hij gaf de geest vrijwillig. Als borg. Omdat hij dat vonnis, dat vloekvonnis aanvaard had van de Vader. En zich zo onderworpen had en de dood moest wachten op dat moment dat hij de geest gaf. Omdat hij het reeds uitgeroepen had. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Alzo ook Christus. Eenmaal geofferd zijnde. om veler zonden weg te dragen. Nee, er staat niet in onze tekst om aller zonden weg te dragen. Er staat ook niet om voor een enkeling de zonden weg te dragen. Dat staat er ook niet. Er staat dus niet om alle zonden weg te dragen. Gods woord leert niet de alverzoening of de algemene verzoening. Maar dat woord geeft wel aan dat het gaat om velen, velen. Om veler zonden weg te dragen, dat zijn de gegevenen des Vaders. Dat is de uitverkoren kerk die hier openbaar komen. In de waarachtige bekering tot God en het zaligmakend geloof in Christus. O zeker, dat woordje velen geeft wel de ruimte aan. En daarom mag het ook aan allen gepredikt worden. Namelijk dat er een gestorven zaligmaker is voor arme zondaren die met de dood geen raad weten en beseffen dat zij de dood verdiend hebben. Dat mag aan allen gepredikt worden. Maar het heeft effect bij die velen. Alzo ook Christus. Eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te dragen. Kijk, en nu komt het erop aan dat u en ik dat zijn. Dat u dat persoonlijk bent. Dat u bij die veler, velen zult zijn. Bent u dat? Bent u bereid om te sterven? Ja, zegt iemand, dominee. Wanneer is een mens bereid? Dat kun je op twee manieren opvatten. Ik ging een keer op huisbezoek bij een vrouw en de ouderling vroeg, kunt u dan sterven? En toen zei die vrouw, zo zelfverzekerd, ja hoor, ik geloof echt dat ik sterven kan. En we stapten samen in de auto en toen zei ik tegen de ouderling, ik zei, ben jij bereid om te sterven? Ben ik het? Want die mond, ik kan wel gauw wat zeggen, maar je bent niet stervende. Ja, we zijn wel allemaal stervelingen, maar je moet er maar eens op aankomen. Dat je echt daar ligt op je bed. En de familie waakt en wacht. En je bent je ten volle bewust. Spoedig, dan moet ik afreizen. Voelt u, bent u bereid? Wanneer ben je bereid? Om veler zonden weg te dragen. Wanneer je de noodzakelijkheid hebt gezien dat dat gebeuren moet met uw zonden. Dat die weggedragen moeten worden. Het woord weggedragen staat natuurlijk ook in de context van Hebreeën 9. Dat ziet op het hoge priesterlijke werk. De hoge priester op de grote verzoendag was eerst met het bloed in het binnenste heiligdom geweest om verzoening aan te brengen. En toen kwam hij terug en dan stond er nog een bokje klaar. En dan legde hij symbolisch zijn hand op de kop van het dier om de zonden over te dragen van het volk. En dan gaf hij iemand de opdracht om dat bokje weg te dragen. En daar ging hij met dat bokje de woestijn in, ergens op een berg waar een ravijn was, zodat de man ervan overtuigd was dat dat bokje ergens dood neer zou vallen. En daar gaat dat lam. Hij wordt weggedragen met de zonden van Gods volk. Kijk, en dat werd gepredikt op dat moment. Maar voor wie gold nou de toepassing daarvan? alleen degene die geloven. Wat geloven? Wat? Dat God bestaat. En dat ik op weg en reis ben naar Gods rechterstoel. Geloven we dat? Geloof je dat? Als je dat echt gelooft, dan komt er een heilige onrust in je ziel. En dan doe je er echt alles aan om God te behagen. Dat zie je in de eerste overtuiging, dat een mens er dan alles aan gaat doen om God te behagen. Dan kan hij echt niet meer met de wereld mee. Echt waar niet. En dan gaat alles de deur uit wat God in zijn woord verbiedt. Waarvan je zegt, wat is dat daar altijd een sta in de weg geweest. Om aan mijn arme ziel te denken. Dan gaat hij echt proberen God te behagen. Want hij gelooft dat hij sterven moet. Dat hij God moet ontmoeten. En hij kan God niet ontmoeten. En dat wordt op zijn hart gebonden. Dan gaat hij geen rare dingen doen. Maar dan gaat hij de binnenkamer op zoek. In de eenzaamheid voor God legt hij de nood van zijn ziel voor de Heere neer. En schreit hij tranen voor Gods aangezicht. Vanwege al die verprutste jaren die hij tot nu toe geleefd heeft. En roept hij tot de hemel en vraagt hij... Kan ik nog bekeerd worden, Heere? Kan ik nog bekeerd worden? Want het begint niet met bekering, maar juist met onbekeerdheid. Onbekeerd zijn. Onbekeerd, Heere. Heere, bekeer me toch. Heere, bekeer me toch. Dan kan hij gerust zijn werk doen, hoor. Want Gods lieve geest, die maakt de mens niet overspannen. Maar hij geeft hem een gebroken en een verslagen hart. En dan zijn geweten komt wel enigszins tot rust wanneer hij ernstig wordt en wanneer hij anders gaat luisteren en wanneer hij een ommekeer krijgt in zijn leven. Maar toch, de Heilige Geest die blijft hem bekommerd houden. Want hij weet diep in zijn hart, ik kan hier niet op sterven. Daarom wensen die zielen die overtuigd worden ook recht behandeld te worden onder de prediking van het woord... En als dat op je afkomt deze morgen en je vraagt je af, ja hoe zit het met mij? Kom onder de rechte bediening van het woord. Dat je echt mag weten, hier is een geroepen knecht van God. Die me waarschuwt op weg en reis naar de eeuwigheid en die me eerlijk behandelt. Om te weten wat nou een zuivere grond is om God aan te kunnen doen. Eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Kijk, en Gods knechten die moeten niet alleen dat oordeel verkondigen, maar ook die heilige ontsnappingsweg. Een weg ter ontkoming in Christus alleen. En daarom laat de Heilige Geest die zielen ook vastlopen met alles van zichzelf. Ze gaan met alles van zichzelf de dood in. Zelfs met een belofte. Want dan kan God wel eens in die weg van overtuiging een bemoediging geven. Zodat je houvast krijgt aan een belofte. Maar dan sta je naar de toepassing, de vervulling van die belofte. Want dan hoor je de belofte van het evangelie. Alzo Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te dragen. O, wat een kostelijke belofte, dat je er moed aan krijgt, dat je zegt, dan kan het voor mij ook nog, dat je iets van de ruimte van zalig worden in een ander ziet, maar dat God toch je vast laat lopen met die belofte, want die moet toegepast worden, die moet vervuld worden. En dat je vastloopt tegen het recht van God, dat God niets aan een mens kan geven, buiten de voldoening van zijn rechtdom. Wat is dat heilzaam, geliefden, om met alles van mezelf vast te lopen. En door al mijn gronden heen te zakken. En dat ik echt vastloop. En dat ik het echt niet meer weet. dat ik moet buigen onder dat eerste eenmaal, eenmaal. Want dat is een zegen, geliefde, wanneer wij dat eerste eenmaal bevindelijk beleven. Echt beleven, hè. In de eenzaamheid voor God. De een gaat er dieper door als de ander, hoor. Maar je beleeft er echt wat van. Daarna het oordeel, Heere. Wij toch rechtvaardiglijk, zegt die moordenaar aan het kruis. Die buigt onder dat oordeel. Maar te midden van dat oordeel geeft de Heilige Geest die werkzaamheden van het geloof. Denk aan die hoge priester, die staat daar. Die gaat zijn hand leggen op dat bokje. En als er dan één zo'n tobberd onder dat gehoor zit, die echt met alles aan een eind gekomen is, die geeft Gods geest te geloven dat die hoge priester dat nou doet in de plaats van hem. Kijk, en zo gebeurt het dat je onder de prediking verkeert en dat je zegt, Heere, nou mag ik het zien. Nou gaat het voor mij betekenis krijgen. Nu gaat het voor mij waarde krijgen wat er staat. Om vele zonden weg te dragen. En wat krijgt dan de lijdensgang van die lieve borg? Dan waarde, geliefde. Wat krijgt die dan waarde? We leven in de lijdenstijd. En als je dan die borg mag volgen. En je ziet hoe hij de pers alleen getreden heeft. En hoe hij in alles zijn vader behaagd heeft. Dat lieve recht gekust heeft. Onder dat vonnis gebogen heeft. En aan al de eisen van het recht voldaan heeft. En dat voor goddelozen die dat zichzelf ten enenmale onwaardig gemaakt hebben. En ik mag er dan door het waarachtig geloof enige vrijmoedigheid bij krijgen. Om te zeggen, en dat is nou niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dan heeft de een natuurlijk een sterker geloof in de beoefening dan de ander, maar door de oefeningen van het geloof. En je krijgt oefeningen wanneer je echt met de dood te maken krijgt, hoor. Dan krijg je oefeningen. Maar dan is de dood niet zomaar iets wat op afstand is, maar dat komt dichtbij, dat komt dichtbij. Dan krijg je oefeningen, dan komt Satan op je af en de wet komt op je af en dan krijg je oefeningen, dan word je als het ware uitgedaagd. Met de vraag, waar bouw je nou op? Waar bouw je nou op? Waar bouwen wij nou op, mensen? Zoals we hier vanmorgen zitten. Want we bouwen allemaal ergens op, maar is het zandgrond of is het de vaste grond van de ware hoop? Kijk, en dan blijft er maar één houvast over en dat is ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Amen. We willen samen eindigen. Heren, zo mochten we een ogenblik luisteren naar de boodschap van vrije genade. Het is ook echt vrije genade, Heren, voor een veroordeelde. Daarna het oordeel. En dan het wonder dat gij onder dat oordeel gebogen hebt. Heren, wij bidden u daarom om de toepassende werking van uw lieve geest. Ga met ons als we straks ook deze plaats verlaten. Als we straks bij het open graf zullen staan. Wilt u ons dan nog een ogenblik sterken. Ook wanneer we nog een ogenblik stilstaan bij het woord. En dat vragen wij u om Christus willen. Amen.
We hebben begrepen dat het personeel van de goederij niet meegaat naar de begraafplaats. Dus vanaf deze plaats namens de familie hartelijk dank gezegd voor de goede zorgen in de afgelopen jaren. Familie, verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken voor het vertrek naar de begraafplaats Vrederust te Middelharnis. Mogen wij u verzoeken zo dadelijk met eigen vervoer op te gaan stellen. Wij vragen u nu te wachten tot nadere mededeling. Er is geen volgorde, dus u kunt nu allen strakjes met eigen vervoer aansluiten. Familie, verder aanwezigen, het lichaam van Cornelia Born zal nu aan de schoot der aarde worden toevertrouwd. Het is nu de bedoeling weer om het woord te geven aan dominee Visser.
Geliefden, we staan hier bij het graf van tante Cor en ik denk ook van haar zus. Wat is het toch fijn dat er zoveel belangstelling is. Want als je alleen gebleven bent in het leven, nooit een huwelijk aangegaan, dan ben je aangewezen op neven en nichten. En hieruit blijkt dat ze zelf ook liefde gegeven heeft aan die neven en nichten. Want als je liefde geeft, dan ontvang je ook weer liefde terug. En zo mogen we hier in liefde geschaard zijn rond het open graf van tante Cor. Voor haar is het beslist. Ze is altijd trouw kerkelijk meelevend geweest, zo hoorde ik. En daarin is ze ons ook een voorbeeld geweest. En zoals ik ook in de aula gezegd heb, zou ik u nog een ogenblik willen bepalen bij het derde gedeelte van onze tekst, waar wij lezen: en zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. We hebben het u gezegd, eenmaal, andermaal. Eenmaal sterven, eenmaal geofferd, Christus. En nu ten andere malen. Dat wil dus zeggen dat er nog een moment zal komen. En dat moment, dat is als Christus terugkomt op de wolken des hemels. En dat staat hier al dus geschreven, ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Er is verwachting gekomen in het hart van degene die aan deze zijde van het graf gebogen hebben onder het vonnis van God, dat ze sterven moeten en niet kunnen sterven. En dat ze door genade hebben mogen zien dat Christus niet alleen voor anderen, maar ook voor mij geofferd is. Daar komt het op aan. En wanneer de Heilige Geest ons dat geeft te geloven, dan komt de verwachting in het hart. Dat staat hier heel duidelijk in onze tekst. Namelijk dat ze hem nog een keer zullen zien. Ten andere male zal hij gezien worden. En dan staat er ook in onze tekst hoe ze hem dan zullen zien. Namelijk zonder zonde. Dat wil niet zeggen dat zij dan Christus zonder zonde zullen zien, want Christus is zonder zonde. Hij kan zeggen, wie overtuigt mij van zonde, maar het betreft hier Gods kinderen. Hier wordt beloofd dat Gods kinderen ooit in een toestand terecht zullen komen dat ze zonder zonde zijn. En dat is de verwachting van al Gods kinderen. Dat smart hen, dat ze aan deze zijde van het graf nooit zonder zonde zijn. Is dat ook uw droefheid? Dat u zegt, Heere, wanneer en waar ben ik nou eens een keer zonder zonde? In alles kleeft mij de zonde aan, in de meest heilige verrichting. Zelfs wanneer ik aan de bediening van het heilig avondmaal zit. O, dat boze hart, dat vlees, dat ik altijd mee moet dragen, wanneer ben ik daar nu een keer van verlost? Nu zegt hier onze tekst, ten andere malen zullen degenen die hem verwachten, hem zonder zonde zien. Dan zullen ze zelf zijn zonder vlek en zonder rimpel. Bekleed met die lange witte klederen, gekomen uit de grote verdrukking, geliefden. En als dan Christus terugkomt, dan zien ze hem als de hemelse bruidegom. En als ze dan hem zien en ze blikken dan op zichzelf, dan zeggen ze, ben ik dat? Ben ik dat? Omdat ze hier aan deze zijde van het graf zichzelf hebben leren kennen als een vieze vuile zondaar die ten ene male zich niet waardig heeft gemaakt om de bruid van Christus te mogen zijn. Maar dan zien ze uiteindelijk dat grote resultaat van zijn offer, van zijn lieve geest, dat ze inderdaad straks hem volkomen zonder zonde zullen dienen. Ten andere male zullen degenen die hem verwachten zonder zonde zien, gezien worden. En daarom als hij straks terugkomt, een van de ouderlingen zei het net nog, wat zal het wat zijn als Christus terugkomt op de wolk en de zemels en al die graven geopend zullen worden, zullen we daar geen onbekende Christus ontmoeten, geliefden. En zolang we hier nog aan deze zijde van het graf zijn, zoek hem dan te kennen, want hem te kennen, dat is het leven. En wanneer we hem leren kennen, ach dan alles, schade en drek hier op aarde. Alles wat hier op aarde je aangeboden wordt om het leven wat te veraangenamen, acht het niets. Het is alles vergankelijk, van voorbijgaande aard. Mag een mens dan niet genieten van zijn gezondheid en van eten en drinken en van het goede wat de Heer hem geeft? Ja, zeker in bepaald opzicht mag dat. Maar we kunnen soms zeggen van, wat hebben we toch goed? En dit is het. Is het dat nou echt? En daarom geloof ik dat de Heere bij Gods kinderen er altijd een speld in legt. Een speld in het kussen van de wereld. Dat zodra ze erop gaan zitten, dat ze zich bezeren en zeggen van, en dit is het toch niet. Het ware lieve loven is daar waar men Jezus ziet. En wanneer wij dan door dit leven moeten gaan en een kruis moeten dragen, verwachten dan met lijdzaamheid. Want dat is ook de roeping van dat verwachten. Dat verwachten, daar zit ook iets in van, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat is het geluk van Gods kinderen. Daarom schrijf deze avond de duivel nog een afscheidsbrief. En zegt de wereld vaarwel. En door de keuze van Rut, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Wij eindigen door samen met de kerk van alle tijden belijdenis des geloofs af te leggen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Mogen wij u, dominee Visser, hartelijk bedanken voor de wel toegesproken woorden in de kerkzaal van de Goederee en al hier bij het geopende graf. De kerkenraad voor de bezoeken en voor het afsluiten van de begrafenisplechtigheid ook straks in de zaal van de Goederee. Tevens u allen dank gezegd dat u deze morgen de tijd vrij heeft gemaakt om tante Cor naar haar laatste rustplaats te begeleiden. De dragers en de medewerkers van de begraafplaats voor de medewerking deze morgen verleend. Dan is hiermee een einde gekomen deze begrafenisplechtigheid al hier. Mogen wij u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de zaal van de Goederee, waar allereerst ouderling Talen deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna zal u allen eerst koffie, thee of wat anders worden aangeboden en is er gelegenheid tot samen zijn. Er is nog een keer gelegenheid, en u dat wilt, langs het geopende graf te gaan.
Geachte familie, wij willen met u deze droeve plechtigheid afsluiten met schriftlezing en gebed. En we willen dat doen met een gedeelte uit Marcus 13. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer nu zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan totdat al deze dingen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Maar van die dag en die uren weet niemand, nog de engelen die in de hemel zijn, nog de Zoon, dan de Vader. Zie toe, waakt en bid, want gij weet niet wanneer de tijd is. Gelijk een mens buitenslands reizende zijn huis verliet en zijn dienstknechten mag gaf en elk zijn werk en de deurwachter gebood dat hij zou waken. Zo waak dan, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal, des avonds laat of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in de morgenstond, opdat hij niet onvoorziens komen en u slapende vinden. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen, waakt. Laten we samen de Heer danken en bidden. Groot, eeuwig en drieënig God, aan het einde van deze droeve plechtigheid komen we nog andermaal voor uw heilig aangezicht. Heren, dan zeggen wij uw naam dank, dat alles in orde mocht geschieden, dat de weersgesteldheid zo was, dat al het werk voortgang kon vinden. En dan hebben we haar achter moeten laten op de begraafplaats. Heren, en wij zijn weer weder mogen keren in dit gebouw. Maar ook voor ons zal het eenmaal gelden, zoals er nu achter de naam staat van Cornelia Born en zij stierf. Heere, dat aan de waarschuwingen van uw dienstknecht uit uw woord ons toch ter harte zullen nemen. Want u zegt het ons vanuit uw woord, waak dan, want gij weet niet wanneer die uren zijn zal. Dat dit alles voor ons allen, jongeren en ouderen, een spoorslag mag zijn om u den Heere te zoeken. Heere, gedenk dan aan de bedroefde familie die een geliefde tante grafwaarts droegen. Heere, wat heb zij ook veel betekend in hun leven. Heere God, wees zo met hen en wees zo met ons allen in uw trouw en in uw goedheid. Maar bovenal, Heere, gedenk ons in deze lijdenstijd, waarin we heen reizen naar die gebeurtenis die eenmaal geschied is op die kruisheuvel Golgotha, waar u uw bloed gestort hebt. Heere, heilig dat bloed nog aan ons aller hart, want wij gaan niet ongewaarschuwd naar huis. En wees ons nog genadig en nabij in ons aller leven. Wij bidden dit alles van u, niet omdat wij het verdiend hebben of waardig zijn. Want als u uw hand ons van zout aftrekken, dan hebben we dat verdiend. Maar u wilt nog mest leggen rond onze levensboom. Wees dan zo met ons, om Jezus Christus wil, uit genade. Amen.